We hebben maar liefst 8 vragen te bespreken. Of beter gezegd, 8 antwoorden. En die gaan wij eerst samen lezen. Zondag 5 en 6 uit de Heidelbergse Catechismus. Vraag 12. Aangezien wij dus naar Gods rechtvaardig oordeel nu en eeuwig straf verdiend hebben, bestaat er dan nog een middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en weer genade vinden? Antwoord: God wil dat aan zijn gerechtigheid voldaan wordt. Daarom moeten wij of zelf of door middel van een ander er volkomen aan voldoen. Maar kunnen wij daar zelf aan voldoen? Volstrekt niet. Wij maken de schuld zelfs nog dagelijks groter. Is er ergens enig schepsel te vinden dat voor ons kan voldoen? Nee. Want ten eerste wil God niet dat een ander schepsel voor de schuld straffen, niet een ander schepsel voor de schuld straffen die de mens veroorzaakt heeft. Ten tweede kan ook geen enkel schepsel de last van Gods eeuwige toorn tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan verlossen. Wat voor een middelaar en verlosser moeten wij dan zoeken? Een zodanige die waarachtig en rechtvaardig mens is en toch krachtiger dan alle schepselen. Dat wil zeggen, die tevens waarachtig God is. Waarom moet hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Omdat Gods gerechtigheid eist dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde zou voldoen. En omdat een mens, daar hij zelf zondaar is, voor anderen niet kon voldoen. Waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Om krachtig zijn goddelijke natuur in staat te zijn de last van Gods toorn in zijn menselijke natuur te dragen. Voor ons de gerechtigheid en het leven te verwerven en ons terug te geven. Maar wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God en een waarachtig rechtvaardig mens is? Onze Heere Jezus Christus, die ons door God tot wijsheid, gerechtigheid, heiliging en tot volkomen verlossing geworden is. Waaruit weet u dat? Uit het heilig evangelie, dat God zelf eerst in het paradijs geopenbaard heeft, daarna door de heilige aartsvaders en profeten heeft laten verkondigen en door de offers en andere ceremonieën van de wet afgebeeld en dat hij tenslotte door zijn enige geboren zoon heeft vervuld. Met deze vragen komen wij tot het tweede grote deel van de catechismus. Velen van u weten dat wel. De catechismus bestaat uit 3 grote delen die we aanduiden met de woorden ellende, verlossing en dankbaarheid. Dat eerste stuk was relatief kort, maar nu gaat dat tweede deel over de verlossing en dat is veel uitvoeriger, net als het gedeelte over de dankbaarheid. Dit middengedeelte over de verlossing bestaat zelf weer uit 5 delen, waarvan we vanavond alleen maar het eerste deel behandelen en dat nog niet eens helemaal. Dat gaat over de Heer Jezus als plaatsvervanger en middelaar. Daarna komt de apostolische geloofsbelijdenis aan de orde, de 12 artikelen des geloofs, waarmee dus een overzicht wordt gegeven van de hele christelijke leer, althans van de allerbelangrijkste elementen daaruit. Daarna gaat het heel specifiek over wat natuurlijk tot het hart van de reformatie behoort, de rechtvaardiging uit het geloof. Daarna over de leer van de doop en het avondmaal en tenslotte de leer van het Koninkrijk Gods. Dus dat zullen heel wat avonden worden. We hebben het gehad over de ellende. De mens is in een ellendige toestand. Ellende, in het Latijn is dat de miseria, u kent dat woord misère wel. En daartegenover staat de barmhartigheid van God. In het Latijn is dat de misericordia. En ik noem u dat om u te laten zien hoe die twee woorden op elkaar lijken. In het Frans is datzelfde, misère en misericorde. Dus de barmhartigheid van God is nog weer wat anders dan de genade. Genade staat altijd tegenover rechteloosheid. Je hebt het geen recht op, maar je krijgt het uit genade. Maar barmhartigheid staat tegenover de ellende. En in die ellende van de mens komt God zich tot die mens neerbuigen om hem te redden. En nu zegt de catechismus, dat gaat zomaar niet. En dat is een heel belangrijk punt. Daar kun je ook best lang over nadenken. We hebben het daar net al gehoord, we hebben er ook over gezongen. Dit zijn wonderbaarlijke dingen. Als je de catechismus zo leest, dan zou je denken, het wordt hier op een rijtje gezet alsof het 2 plus 2 is 4 is. Een mens kan het niet doen en het moet toch een mens zijn. En het moet een mens zijn die ook God is. En dan tenslotte komt het antwoord uit de bus, dat kan alleen de Heer Jezus zijn. Maar in wezen gaat het om een diep mysterie. De catechismus legt het uit zoals je het aan kinderen uitlegt, hoewel het eigenlijk veel te moeilijk is voor kinderen. Maar ik bedoel daarmee te zeggen dat wat je aan de eenvoudigen erover kwijt wil, terwijl je diep in je hart, als je het uitgelegd hebt, blijft zitten met de vraag, en is dit het nou? Hebben we nu het mysterie als het ware gevangen? Ik zal u proberen duidelijk te maken waarom het toch een mysterie blijft. In de eerste plaats kun je je de vraag stellen, hoe komt het dat wij iets zo gemakkelijk kunnen dat God blijkbaar niet kan? Dat klinkt misschien vreemd, want God is almachtig, God kan alles. Nee, God kan niet alles. We lezen meermalen in de Bijbel, God is geen mens dat hij berouw zou hebben, God kan niet liegen. En het komt eigenlijk allemaal hierop neer, dat heb ik er vorige avond ook al eens gezegd. Het komt er hierop neer, God kan niet ophouden God te zijn. Wij mensen kunnen de zonde makkelijk door de vingers zien. Wij vergeven elkaar, nou niet erg makkelijk vaak, maar als we het doen, dan komt daar geen offer aan te pas. Er hoeft geen genoegdoening voor welke gerechtigheid dan ook gegeven te worden. Wij doen dat zomaar. Wij zeggen nou vooruit, zand erover, we praten er niet meer over, het is weg. Het kost ons al moeite genoeg, maar als het gebeurt, dan gebeurt het ongeveer zo. En dat kan God niet. En als je nou vraagt, waarom kan God dat niet, dan kun je daar makkelijk een antwoord op geven. En dat doet de catechisme zo. Dat komt, God is rechtvaardig. God is heilig. En die gerechtigheid van God en die heiligheid van God gedogen niet dat God ooit een zonde door de vingers ziet. Habakkuk 1 vers 13 zegt, God is te rein van ogen, omdat hij het kwaad zou kunnen aanschouwen. Hij kan het niet zien. Dat is waar, dat is een antwoord. En toch denk je bij jezelf, waar moest het dan op zo'n verschrikkelijke manier, dat hij zijn eigen zoon daarvoor mens moest laten worden en die mens moest afstaan in de dood. Dat blijft uiteindelijk iets, ondanks dat het hier allemaal zo mooi uitgelegd wordt, iets dat ons verstand uiteindelijk te boven gaat. Het is ongeveer een beetje vergelijkbaar met, wat is nou de zin van de Holocaust? En er zijn een paar dingen over te zeggen. Dat heeft de Joodse identiteit geweldig versterkt, want die was bezig teloor te gaan. Er zou geen staat Israël zijn geweest zonder die Holocaust. En tegelijkertijd denk je, maar had God dat nou niet op een makkelijker manier kunnen doen? Moest dat op zo'n vreselijke manier? En zo is het ook met het offer van de Heer Jezus. Had het nou echt niet anders gekund? Dus denk erom, de vragen helpen ons om wat dingen op een rijtje te zetten. Maar het mysterie blijft. Aangezien wij dus naar Gods rechtvaardig oordeel nu een eeuwig straf verdiend hebben. We hebben het de vorige keer al over gehad. Al dat is ook al moeilijk te begrijpen. Eeuwige straf. Voor zonden die we begaan hebben in een leven van 70, 80, 90 jaar. Eeuwige straf. Maar de Bijbel zegt het ons. Zo is God. Hij is zo rechtvaardig. Hij kan niet met minder toe. Zijn gerechtigheid eist dat. Maar nu. God is toch niet alleen gerechtigheid. God is liefde. God is genade. God is barmhartigheid. Heeft God nou geen weg uitgedacht om die mens in de ellende toch te redden, zonder dat daarbij zijn gerechtigheid en heiligheid tekortkomen? Dat is die vraag. Die vraag gaat ervan uit, God wil die mens redden, maar het mag nooit zo zijn dat daarbij zijn gerechtigheid tekort komt. En zo staat het hier ook, God wil dat aan zijn gerechtigheid voldaan wordt. Eigenlijk is die gedachte pas echt tot ontwikkeling gekomen in de hoge middeleeuwen. Anselmus van Canterbury, de aartsbisschop van Canterbury, die heeft voor het eerst dat heel scherp geformuleerd in zijn boek Waarom God mens werd. En we vatten dat wel eens samen zijn gedachtegang met de woorden verzoening door voldoening. Verzoening door voldoening. Er moest voldaan worden aan Gods gerechtigheid. En die gedachte is doorgedrongen in de Rooms-Katholieke theologie en ook in de protestantse theologie later. En je kunt niet zeggen dat die daarmee alle problemen oplost en ook zelfs maar alle facetten van het verzoeningswerk van Christus belicht. Maar in elk geval wordt er één facet heel duidelijk mee belicht. En dat is wat hier ook aan de orde komt. Dat is die kwestie van de gerechtigheid van God. Weet u, het is zo mooi dat in Romeinen 1, Paulus dat zo zegt in vers 17, wat de kern is van het evangelie. En daar zouden wij uit onszelf, als we die tekst niet paraat hadden, ook niet opgekomen zijn. Paulus zegt daar, in het evangelie gaat het om de gerechtigheid van God. Wij zouden vandaag zeggen, het gaat in het evangelie om de liefde van God. Daar hebben we het de vorige keer ook al een beetje over gehad. Wij zouden die liefde centraal stellen. Maar Paulus zegt, het gaat om de gerechtigheid van God. En dan een gerechtigheid die niet afschrikwekkend is. Dat was die worsteling van Luther. Hoe krijg ik een rechtvaardig God? Maar een gerechtigheid die nou juist voorzien heeft. In Romeinen 3 vers 26 lezen we dat het de gerechtigheid van God is dat hij ons rechtvaardigt. En uit die tekst maak ik op dat Luther geen gelijk had toen hij dacht in Romeinen 1 vers 17 dat die gerechtigheid van God, dat is een gerechtigheid die voor God geldt. Een gerechtigheid die voor God staande kan blijven, zodat het uiteindelijk toch over onze gerechtigheid gaat. Nee, de helft van de uitleggers zegt dat, maar ik ben het eens met de andere helft. Die zeggen nee, het gaat wel degelijk om Gods eigen gerechtigheid. Niet de gerechtigheid die voor God kan bestaan. Het gaat om Gods gerechtigheid. Het gaat om hoe Gods gerechtigheid een uitweg heeft gevonden. En dat verkondigen wij in het evangelie. Daarom is het, zegt Romeinen 3 vers 26, dat is een sleuteltekst, dat God rechtvaardig is als hij de zondaar rechtvaardigt. Er is geen sprake van dat God dan de zonde van de mens door de vingers ziet. Dat kan hij niet. Hij is rechtvaardig en dat betekent, weten we uit het geheel van de Romeinenbrieven van de schrift, God is rechtvaardig omdat hij dat met eerbied gesproken verschuldigd is aan het werk van de Heer Jezus. Dat werk is zo groot dat wie in geloof er een beroep op komt doen, gerechtvaardigd wordt uit geloof door de genade van God op grond van het bloed van Christus. En het zou met eerbied gesproken, want je moet wel heel voorzichtig met die dingen zijn, onrechtvaardig van God zijn als hij zo'n mens die op die gerechtigheid en op dat offer een beroep komt doen, niet zou rechtvaardigen. En daarom zegt het evangelie, God is rechtvaardig als hij de zondaar rechtvaardig maakt. Dat is heel diep. Daarmee staat de gerechtigheid niet aan de rand van ja, die moet ook nog voldaan worden. De gerechtigheid staat in het centrum. En het wordt nog krasser uitgedrukt in Romeinen 4 vers 5. God die de goddeloze rechtvaardigt, staat daar. En rechtvaardig betekent rechtvaardig maken of rechtvaardig verklaren. God verklaart van de goddeloze dat hij rechtvaardig is. Er is een tekst die bijna het omgekeerde zegt in Exodus 23. Dat het ondenkbaar is om de goddeloze te rechtvaardigen. Het zijn bijna dezelfde woorden. Een goddeloze rechtvaardig verklaren, dat kunnen alleen de meest onrechtvaardige rechters verzinnen zoiets. Om een goddeloze rechtvaardig te verklaren. En Paulus zegt dat is precies wat God doet. En het is het geheim van het evangelie. Daar hoort natuurlijk een heleboel bij gezegd te worden. Dat kan alleen als die goddeloze een beroep komt doen in geloof op de kracht van het bloed van Christus. En als die goddeloze daarmee zelf ook een ander mens wordt door Gods wederbarende werk. Als die mens een nieuwe mens wordt, waarvan we lezen in Efeze 4 vers 24 dat hij die nieuwe mens geschapen is in ware gerechtigheid en heiligheid. Ja, zo'n mens die in Christus geschapen is in ware gerechtigheid en heiligheid, daarvan kan God niet anders dan verklaren dat zo'n mens rechtvaardig is. Want dat heeft hij zelf van die mens gemaakt. Hier wordt al in een paar woorden het hart van het evangelie geraakt. Maar als er dus aan die gerechtigheid voldaan moet worden, hoe gaat dat dan in zijn werk? Kunnen wij daar zelf aan voldoen? En hier raken wij een belangrijk punt. Ik herinner me ooit een gesprek dat ik had met een collega die vrijmetselaar was. En hij zei, ik zie eigenlijk alle godsdiensten als allemaal heenleidende naar dezelfde bergtop. Het zijn allemaal verschillende paden die langs de bergtop omhoog voeren. En als ze boven aankomen, dan merken ze dat ze allemaal op dezelfde top zijn beland. Onderweg vechten ze elkaar de tent uit, maar als ze boven aankomen, hebben ze allemaal hetzelfde einddoel bereikt. Nu tussen twee haakjes, nu geloof ik dat al helemaal niet. Het is een heel naïef idee van een heleboel godsdiensten dat ze uiteindelijk allemaal op hetzelfde neerkomen. Maar afgezien daarvan, mijn antwoord was, en het is zeker 40 jaar geleden, mijn antwoord aan hem was, dat is niet mijn voorstelling van wat godsdienst is. Mijn voorstelling is dat God zelf in Christus van de bergtop naar beneden gekomen is om mij te redden. En dit is zo wezenlijk anders. Elke godsdienst is uiteindelijk een middel om je te vertellen hoe je God kunt bereiken. En ook binnen het christendom is dat gevaar altijd aanwezig. Dat mensen je ook op een christelijke manier proberen te vertellen hoe je bij God kunt uitkomen. En dat is heus niet alleen maar in het katholicisme. Ook in het protestantisme hoor je dat geluid altijd weer. Als je nou maar je best doet, als je nou maar aan voorwaarden A, B en C voldoet, dan kom je er wel. Dat zit zo diep in onze aard ingebakken. In de jaren 50 was er een hervormde professor die erg berucht is geworden doordat hij schreef in een blad dat hij wat de genade betreft dit opmerkte, geef mijn portie maar aan Vicky. Dat waren zijn letterlijke woorden. En hij bedoelde te zeggen, dat schreef hij ook, ik wil staan voor mijn eigen daden. Ik wil niet dat een ander mijn schuld op zich neemt. Dat is niet rechtvaardig, kijk. Nou zijn we weer bij de gerechtigheid. Het is niet rechtvaardig dat een ander, ik zeg het nu maar met deze woorden, moet opdraaien voor wat ik verkeerd heb gedaan. Dat is niet mijn geloof. Zo wil ik helemaal niet gered worden. God heeft mij tot een zelfstandig volwassen wezen gemaakt dat verantwoordelijkheid kan dragen en ik wil voor mijn eigen daden verantwoordelijkheid nemen. Nou, dat heeft toen een grote schok teweeg gebracht. Maar het geeft iets weer wat ook heel diep in ons allemaal zit. En ik merk dat ook bij veel christenen die zeggen dat ze de zekerheid van het geloof hebben, en daar wil ik ook helemaal niet aan tornen, maar die toch in hun leven iets aan de dag leggen van, ja, al is het dan maar uit dankbaarheid, ik wil toch op een of andere manier nog een wit voetje bij God halen. Nou is dit een heel gevaarlijk terrein, want als we eenmaal behouden zijn door genade, door het geloof, dan verwacht de Heer de God van ons dat we leven naar zijn geboden. Dus dat is het punt niet. Maar als je op een of andere manier denkt dat je toch nog, al is het ook uit dankbaarheid, nog iets zelf moet bijdragen aan je behoudenis, dan raak je weer aan de kern van het evangelie. Dit gaat zo in tegen onze menselijke natuur en blijkbaar ook de menselijke natuur van veel christenen. Het is zo moeilijk te accepteren dat het 100% pure genade is. En dat je daar van jezelf niets aan kunt bijdragen. Behalve zoals het hier staat, wij maken de schuld zelfs nog dagelijks groter. Zoals het wel eens gezegd wordt, het enige wat wij kunnen bijdragen tot onze verlossing, dat zijn onze zonden. En die zonden maken juist onze schuld alleen maar groter en ze maken de noodzaak van de verlossing alleen maar des te groter. Dus twee haakjes, Je vraagt je wel af wie nu ineens de ik-figuur of de wij-figuur hier is. Want in het begin zagen we, wat is uw enige troost? Daar gaat het heel duidelijk over gelovigen. En dat was van belang ook bij de zinsnede, waaruit kent gij uw ellende? Daar wordt het tot wedergeboren mensen gezegd. Maar hoe is dat hier? Wij maken de schuld zelfs nog dagelijks groter. Als ik u vraag, kun je dat van een gelovig mens zeggen? Dan zult u misschien meteen antwoorden, hoezo? Gelovige mensen doen toch ook elke dag nog zonde? Ja, maar kun je deze formulering daarvoor gebruiken? Wij maken elke dag onze schuld nog steeds groter. Ik denk aan Romeinen 8, waar God zegt, wie zal beschuldiging inbrengen tegen uitverkorenen Gods? Hier ligt een spanningsveld in. Het is allemaal veel te vroeg om dat allemaal nu al te bespreken, want dat komt later vanzelf al aan de orde. Maar hier ligt wel een spanningsveld. Aan de ene kant, er is geen beschuldiging meer in te brengen. Dat is wat Paulus daar uitdrukt in Romeinen 8. Want de schuld is weggenomen. Colossense 2 vers 14 zegt, onze schuldbrief, althans in één vertaling, onze schuldbrief is aan het kruis geslagen. Waar is onze schuld gebleven, zegt een oud lied. Christus heeft voor ons geboet. En tegelijkertijd, ook gelovige mensen bewijzen dat zolang die zondige natuur nog in hen is, en dat is zolang we hier op aarde zijn, en we dus ook nog steeds kunnen zondigen en het helaas ook doen. Jacobus is daar heel nuchter in, Jacobus 3, wij alle struikelen dikwijls. Daar kan 1 Johannes 2 niet tegenop. Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen opdat gij niet zondigt. Dat is mooi, Johannes, dat is goed. Maar het is ook waar wat Jacobus zegt, wij alle struikelen dikwijls. Daardoor worden we elke dag er ook weer aan herinnerd. Ook voor deze zonde moest de Heer Jezus sterven. En als wij zondigen als gelovigen, is dat veel erger dan wanneer een ongelovige zondigt, want die kan niet anders. Die weet niet beter. Die heeft niet het vermogen om wat anders te doen dan te zondigen. Als een gelovige zondigt, is dat 100 keer erger. Het had niet gehoeven en het gebeurde toch. Zo word je toch elke dag herinnerd aan het feit, hoewel je weet, mijn schuld is voor eeuwig weggedaan, hij is onder het bloed gebracht. De Heer Jezus heeft mijn schuld gedragen en uitgeboet voor God. Door je zonden, ook die je als gelovige doet, word je er steeds weer aan herinnerd. Ook voor deze zonde heeft hij moeten lijden. Zodat je nooit een oppervlakkig christen wordt. Die zegt, nou ja, doet er maar niet toe. Het is allemaal op het kruis al uitgeboet. Het is weg, het bestaat niet meer. Dat is waar, maar het is de halve waarheid. Is er ergens enig schepsel te vinden dat voor ons kan voldoen? Als je hier heel goed leest, dan wordt hier heel duidelijk dat de catechismus de Heer Jezus geen schepsel noemt. Daar moet u even over nadenken. De Heer Jezus is toch mens geworden en mensen zijn schepselen? Hoe kan hier dan gezegd worden, een schepsel kan niet voor ons voldoen? Ik zal proberen het antwoord te geven. Ik denk dat de catechismus volkomen gelijk heeft. En ik geloof dat het antwoord daar ligt opgesloten in Colossense 1. Als daar gezegd wordt dat de Heer Jezus het beeld is van de onzichtbare God, de onzienlijke God. Dat wil zeggen, toen hij hier op aarde was, was er geen mens in wie zo het beeld van God zichtbaar werd. Of hij was eigenlijk de enige in wie dat beeld van God zo zichtbaar werd. Hij was het. En dan staat erbij, hij is de eerstgeborene van de ganse schepping. Dat betekent niet dat hij als eerste van alle schepselen geschapen is, zoals de Jehovah's getuigen beweren. Eerstgeborene is hier geen tijdsaanduiding, maar een rangorde aanduiding. Je zou het zo kunnen zeggen, als de schepper zelf, want in hem en door hem en tot hem zijn alle dingen geschapen, zegt datzelfde hoofdstuk Colossense 1, een paar versen verder. Als de schepper deelneemt aan bloed en vlees, mens wordt, deelneemt aan zijn eigen schepping, dan is hij noodzakelijk de eerstgeborene in rangorde tussen al die schepselen. En daarom zeggen we wel dat de Heer Jezus mens is, maar we nemen liever niet de gedachte in de mond dat hij schepsel zou zijn. Het is geen dwaalleer. Ik heb ooit gehoord dat een kerk bijna gescheurd was over deze strijd. Was de Heer Jezus nou wel of geen schepsel? Kom zeg, laten we niet dwaas doen. Hij was een mens. Mensen zijn schepselen en toch gebruik ik het woord niet. En dat is hier in de catechismus ook zo. Hij was de schepper. Of in elk geval nauwkeuriger, God heeft in en door en tot Christus het woord. God heeft door het woord alles tot stand gebracht. Alles is door hem geschapen. Als de schepper mens wordt, dan noem je hem niet zomaar schepsel. Dan zeg je nog steeds, het is de schepper die mens geworden is. Dat lees je tussen de regels door. Want door al die vragen die de catechismus stelt, wordt terecht indirect aangeduid dat hier Jezus niet zomaar schepsel genoemd kan worden. Wij kunnen er zelfs niet aan voldoen. Kan een ander dan voor ons voldoen? Een ander schepsel? Ik hoorde pas van een rabbijn, we waren in Jeruzalem en die rabbijn zei dat zo, met een beroep op Ezechiël 18, vers 20. Waar we lezen, een zoon kan niet gestraft worden om de zonde van zijn vader en een vader kan niet gestraft worden om de zonde van zijn zoon. En hij had dat als bezwaar tegen de christenen. Een mens staat zelf verantwoordelijk voor zijn zonde. Een ander kan jouw zonde niet op zich nemen. Daar ben je zelf verantwoordelijk voor. En als je het onder gebukt gaat dat je zoveel zonde gedaan hebt, dan kan je niet een beroep doen op een ander die de straf voor die zonde gedragen heeft. Het enige wat je dan kan doen, is een beroep doen op de genade van God. En die genade van God vergeeft. Maar het punt is natuurlijk, en dat kwam ook in dat gesprek tot uitdrukking, dat is precies het punt van de catechismus. Die genade van God kan de zonde niet door de vingers zien. Wat gebeurt hier met de gerechtigheid van God? Zonde moet bestraft worden. Zonde kan niet onder het tapijt worden geveegd. Nog afgezien van het feit dat toch ook mijn vriend de rabbijn zou moeten weten dat altijd in het Oude Testament die boodschap klinkt dat die zonde alleen kan worden weggedaan door een plaatsvervangend offer. Het is nooit zomaar vergeving. Maar het probleem van Israël is dat ze sinds het jaar 70 geen tempel meer hebben, geen offers meer hebben. En daardoor is op de achtergrond van hun denken ook een beetje geraakt het feit dat God alleen maar zonde vergeeft, ook in het Oude Testament, op grond van een offer. Een plaatsvervangend offer. Een schepsel kan inderdaad dus niet voldoen, maar er is wel een offer nodig. En dat offer kan niet een dierlijk offer zijn. De Hebreeënbrief maakt ons duidelijk dat die dierlijke offers hoogstens waarde hebben in zoverre ze vooruitwijzen naar het offer van de Heer Jezus. En dat is het kernpunt. Wat mijn rabbijn niet wist. In de loop van het boek Genesis is dat heel bijzonder. Om te zien hoe Abel uit zichzelf een offer brengt. Hoe Noach na de zondvloed uit zichzelf een offer brengt. Hoe Abraham als hij in het beloofde land is aangekomen uit zichzelf een altaar opricht en een offer brengt. Totdat we komen bij Genesis 22. En daar wordt een heel nieuwe waarheid zichtbaar die nog nergens in het boek Genesis aan de orde was geweest. Ik mocht daar vorige week over spreken in de Messiaanse gemeenschap. En het is zo diep. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Wat spreekt Abraham daaruit? In geloof. Abraham heeft door het geloof vele dingen gezien die hem helemaal niet geopenbaard waren. Die hij toch zag. Hij heeft mijn dag gezien, zegt de Heer Jezus in Johannes 8. Hij heeft de stad gezien die fundamenten heeft. Lezen we in Hebreeën 11. En hier heeft gezien God zelf zal voorzien. Geen dierlijk offer kan het uiteindelijk tot stand brengen. Geen medemens kan het tot stand brengen. God zelf zal het offer moeten verschaffen. God is dus de eisende God die tot de mens zegt, je kunt alleen maar behouden worden op grond van een offer dat jouw straf draagt. Kom met dat offer. En als het erop aankomt, kan die mens dat offer niet brengen. En is het God zelf die het offer brengt. Het is de Vader die zijn eigen zoon offert. En dat zal dan pas in het Nieuwe Testament verder worden uitgewerkt. Het is de Vader zelf, zegt Johannes in 1 Johannes 4, die zijn zoon in deze wereld gezonden heeft als het zoenoffer voor onze zon. Wel, zegt de catechismus, een schepsel kan die eeuwige toren van God niet dragen. Want elk schepsel heeft voor zichzelf verzoening nodig. Een schepsel, een menselijk schepsel is per definitie altijd een zondig schepsel. In Psalm 49 lezen wij: niemand kan ooit zijn broeder loskopen. De prijs is simpelweg te hoog. Zo zegt de psalm dat. Het vermogen dat welk mens dan ook heeft, is niet toereikend om de broeder los te kopen. En dat blijft dan in de lucht hangen, helemaal tot Matteüs 20, vers 28. Maar de Heer Jezus het zelf zegt: de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven tot een losprijs voor velen. Dat is de losprijs die betaald wordt. Hij geeft zijn eigen leven. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. We hebben een verlosser nodig, we hebben een middelaar nodig. Maar waar moeten wij hem vinden? Dat is een spannende vraag. De kinderen op catechisatie weten het antwoord al. Maar de catechismus neemt hen bij de hand om stap voor stap te vragen. Kinderen, denk er eens over. Jullie weten het antwoord al lang, maar zo vanzelfsprekend is het niet. Wat voor iemand kan in vredesnaam voor ons als middelaar optreden? Eigenlijk komt die gedachte van het offer hier nog helemaal niet aan de orde. Dat zal later wel komen. Wat we nodig hebben is iemand die als middelaar kan optreden. Toen God sprak tot Israël bij de Sinaï, toen zei het volk: oh, alsjeblieft, we kunnen het niet aanhoren. Die stem zal ons verteren. Mozes, wees jij onze middelaar. Een middelaar tussen God en mensen. En volgens 1 Timotheüs 2 is dat wat de Heer Jezus geworden is. God wil niet dat iemand verloren gaat, maar dat alle tot kennis der waarheid komen. En daarvoor gaf hij een middelaar, mens Jezus Christus. De middelaar tussen God en mens. Maar er staat een nadruk bij de mens. Dat betekent: een mens moet voor een mens voldoen. Maar het moet een mens zijn die volmaakt is. Niet simpelweg zonder zonde, dat is hij ook. 2 Korinthe 5 zegt: in hem was geen zonde. 1 Petrus 2 zegt: hij heeft geen zonde gedaan. Nee, 1 Johannes 3 zegt: in hem was geen zonde. Hij heeft de zonde niet gekend, zegt 2 Korinthe 5. Drievoudig getuigenis dat hij volstrekt zonder zonde was. Hoe kan het dat hij de uitzondering is? Hoe kan het dat in die hele mensenwereld en in die hele mensengeschiedenis er één mens is die dan blijkbaar niet onder dat oordeel van Psalm 14 valt? Er is niemand die goed doet. Zelfs niet tot één toe. Tezamen zijn zij afgeweken. Alle zijn zij onnut geworden. Hoe kan het dan dat er één mens was die anders was? Die niet zondig was? Ziet u hoe spannend de catechismus het ontmaakt? En zegt tegen de kinderen: geef daar maar eens antwoord op. Hoe kan het dat, dat die uitzondering bestaat? Die zou volgens Psalm 14 niet kunnen bestaan. En de catechismus onthult het ons. Dat kan alleen als het God zelf is die in deze mens, Jezus Christus, mens is geworden. Als deze mens waarachtig God en waarachtig mens is. Wat heeft de oude kerk daarmee geworsteld? Daar hebben we eigenlijk nog geen voorstellingen meer van. Wij vinden het zo gewoon om te zeggen: de Heer Jezus is waarachtig God, is waarachtig mens. Er zijn ook veel zogenaamde christenen die dat al lang niet meer geloven, maar daar hebben we het nou niet over. Waarom heeft de kerk er zo lang over gedaan? Omdat het zo diepe waarheid is. Allerlei stromingen in de oude kerk hebben van alles geprobeerd. Sommigen zeiden: één persoon, dus ook één natuur. Anderen zeiden: nee, twee naturen, dus ook twee personen. Je kunt het zo gek niet verzinnen of elke oplossing is aangedragen. En het doet een beetje merkwaardig aan dat men dan uiteindelijk het ei van Columbus heeft gevonden... Eén persoon, twee naturen. En toch, het is een worsteling geweest. Het is een worsteling geweest. En nu, gelukkig mogen we zeggen, verreweg de meeste christenen hebben die uitspraken van Chalcedon, want daar gaat het hier over, in 431 geaccepteerd. 431, dat is bijna 400 jaar na het sterven van de Heer Jezus. 400. Zo lang heeft de kerk ermee geworsteld. En alle dwaarleringen waren al uitgeprobeerd. En tenslotte kwam het eruit. Het is zo wonderlijk. Grieks-orthodoxe, Russisch-orthodoxe, Rooms-katholieke protestanten van allerlei soorten. zijn het daar de minste over eens. Er zijn zoveel dingen waar we ruzie over maken. Er is zoveel verdeeldheid. Maar we kunnen elkaar altijd weer aanspreken op dat wat al in de apostolische geloofsbelijdenis, maar in Nicea nog duidelijker wordt uitgesproken en pas in Chalcedon echt komt tot de definitieve formulering. Definitief in die zin dat nog nooit iemand wat beters heeft bedacht. Eén persoon, niet twee. Twee naturen, niet één. Of zoals de oude kerk het zei, waarachtig God, waarachtig mens. Ik zei u, er is nog nooit iemand die het beter heeft weten te formuleren. En hij is degene die als enige het kan. Als hij God was gebleven, maakt de catechismus duidelijk, had het ook niet gekund. Een mens moet voor een mens voldoen. Eén mens moet voor mensen voldoen. Maar dat kan alleen, zegt de catechismus, als die ene mens ook waarachtig God is. En dit is een van de dingen die God niet kan doen. Hij kon niet vanuit de hemel het zondeprobleem oplossen. Dat is wonderbaarlijk, ook dat hoort weer bij dat mysterie waar ik het in het begin over had. God kon met één woord vanuit de hemel het licht tevoorschijn roepen. Er zij licht en er was licht. 10 maal lezen we Genesis 1, God sprak. Door het simpele spreken werd zoiets ongelooflijks tot stand gebracht. De wereld met alles erop en eraan. En diezelfde God kon niet met 1 machtwoord of met 1000 machtwoorden het werk van de verzoening tot stand brengen. Het kon niet. En God kon ook niet vanuit de hemel of in de hemel een soort offer tot stand brengen. Het lam is voorgekend voor de grondlegging der wereld, zegt 1 Petrus 1. Maar het lam moest wel in de wereld komen. En er was een man die met grote geestdrift zei, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. God moest mens worden. En omdat hij en waarachtig God is, kon hij zonderloos zijn. Maar omdat hij waarachtig mens is, kon hij voor mensen voldoen. Hij werd één van ons. Een van de mooiste teksten, maar we kunnen al die teksten niet uitvoerig bespreken, maar het is zo diep. In Romeinen 8 vers 3 en 4... De Heer Jezus kwam, dat zou u eens rustig op u moeten inwerken, die vers, Romeinen 8, vers 3 en vers 4. Hij kwam in een vlees, in een menselijk vlees, in een menselijke gestalte. Gelijk aan dat vlees dat wij hebben en dat bij ons een vlees der zonde is. Je moet er heel precies lezen. Sommigen hebben geconcludeerd dat hij zelf zondig vlees had. Anders zou hij niet waarachtig mens zijn kunnen zijn geweest, wordt er dan beweerd. Maar de zondigheid hoort niet van nature bij de mensheid. We zijn zondig geworden door de zondeval. De Heer Jezus was waarachtig mens, maar hij was niet wat wij geworden zijn door de zondeval, door de zondaren. Maar zijn vlees was wel precies hetzelfde als dat vlees dat bij ons met de zonde bevlekt is. Er moest dus overeenstemming zijn. Hij werd een mens zoals wij. Hij heeft aan bloed en vlees deelgenomen, zegt Hebreeën 2. In alles de mensen gelijk geworden, zegt Filippenzen 2. Uitgenomen de zonde. Uitgenomen de zonde. In alles volkomen zoals wij. Wij kunnen dat helemaal niet goed voorstellen, want wij kunnen ons menselijk bestaan niet losdenken van zonde. Want alles wat wij zwakheden en tekortkomingen noemen, dat is bij ons vermengd met zondigheid. Zwakheid en zondigheid, we kunnen daar geen streep tussen trekken. Maar we lezen van de Heer Jezus dat hij uit zwakheid gekruisigd werd, maar niet vanwege zijn eigen zonde. We lezen wel dat hij moe was toen hij zat bij de bron van Sychar. We lezen dat hij honger had na 40 dagen verzocht te zijn. We lezen dat hij dorst had. Van die zwakheden was niets menselijks hem vreemd. Maar van de zondigheid wist hij niet. Hij heeft de zonde niet gekend. De zonde was niet in hem. Ik herinner u aan dat drievoudige getuigenis. Wij kunnen ons dat niet voorstellen, maar hij was het. En dan staat er verder in Romeinen 8 dat hij dan voor ons het zondoffer geworden. Zo staat het er eigenlijk. Het is eigenlijk de taal van het Oude Testament. Hij is voor ons het zondoffer geworden. En dan staat er iets achter wat pas veel verder in de catechismus aan de orde komt. In vers 4, opdat nu in ons de rechtvaardige eis van Gods wet vervuld zou worden. Niet voor ons, maar in ons. Hij heeft voor ons heel wat vervuld, maar daar gaat het hier niet over. In vers 4 staat, opdat in ons nu door de Heilige Geest de rechtvaardige eis van de wet vervuld wordt. Dan zijn we veel verder in het onderwijs. Dan zijn wij verloste mensen die nu door de kracht van de Geest mogen leren om te leven zoals het God behaagt. Staat er allemaal in die twee verzen als het ware samengeperst. Vraag 17 vat het allemaal nog eens samen. Waarom moest hij tegelijkertijd waarachtig God zijn? Om krachtens zijn goddelijke natuur in staat te zijn de last van Gods toren in zijn menselijke natuur te dragen. Dat is een hele diepe zin. Hij moest God zijn om als mens de toren van God te dragen. Dat moet je eigenlijk proeven. Daar moet je over nadenken, mediteren. Kan ik eigenlijk moeilijk voor u doen. Maar ik heb het u geprobeerd uit te leggen. Alleen doordat hij God was, kon hij het doen. Maar hij kon het ook alleen maar doen doordat hij mens was. De oude kerk heeft ermee geworsteld of God kan sterven. Of God kan lijden. Sommigen zeiden, God kan niet lijden. God is boven al het lijden verheven, dus heeft de Heer Jezus op aarde aan het kruis ook niet werkelijk geleden, want hij is God. Maar als hij God is, kan hij ook niet sterven. God is onsterfelijkheid. Hoe kan op die manier de mensheid van Christus tegen zijn godheid worden uitgespeeld? Zoveel zijn al daar in het moeras terechtgekomen. Nee, zegt Chalcedon, dat belangrijke concilie van 431, hou die twee uit elkaar, maar scheid ze nooit. De twee naturen mogen niet worden gescheiden. Alsof Christus toch stiekem weer twee verschillende personen is, een goddelijk persoon en een menselijk persoon. Maar je moet ze wel onderscheiden. Je mag ze nooit vermengen. Daarom zou ik bijvoorbeeld nooit zeggen dat de Heer Jezus op het kruis door zijn vader verlaten werd. Ik zeg niet per se dat het verkeerd is, ik zeg alleen maar het zegt de Bijbel niet. Want je moet onderscheid maken tussen de verhouding tussen de vader en de zoon en de verhouding van de heilige en waarachtig God tegenover de mens Jezus Christus. De Heer Jezus zegt op het kruis niet, mijn vader, waarom hebt gij mij verlaten? Integendeel, hij zegt in Johannes 16 aan het einde, ik ben niet alleen, dan gaat hij naar het kruis. Hij is op weg naar het kruis en hij zegt, ik ben niet alleen, want de Vader is met mij. Dan denk ik weer aan Genesis 22, zo gingen die beiden tezamen, vader en zoon, vader en zoon. Maar toen de Heer Jezus op het kruis, zoals 2 Korinthe 5 het uitdrukt, tot zonde gemaakt was, toen moest een heilig en rechtvaardig God zijn aangezicht van hem afwenden. En daarom kon de Heer Jezus zeggen, niet alleen maar als een citaat uit de psalmen, maar omdat het diepe werkelijkheid voor hem was. Mijn God, hij houdt vast aan die God. Het is zijn God en dat blijft het. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Daar moet u zelf maar eens over nadenken. Zo spreekt de Zoon niet tot de Vader, maar zo spreekt de Heer Jezus als mens tot God. In Johannes 17 is het net andersom. We noemen dat vaak het hoge priesterlijk gebed, maar dat klopt eigenlijk helemaal niet. In een hoge priesterlijk gebed spreekt een hoge priester als mens namens mensen tot God. Maar in Johannes 17 spreekt de Zoon tot de Vader. Dat is een totaal andere verhouding. Ik zeg dat alleen maar om te illustreren dat wij nog 1600 jaar later nog steeds tobben met die verhouding tussen de goddelijke natuur van Christus en die menselijke natuur. Hij moest God zijn om als mens de toren van God te dragen. En niet als zoon de toren van de vader. Zo spreekt de schrift niet en als je wel zo spreekt, dan gooi je alles door elkaar. Hier staat het correct. De last van Gods toren. En voor ons de gerechtigheid en het leven te verwerven en ons terug te geven. Nou, ik zal maar niet vallen over dat woord terug, maar ik heb u de vorige keer al gezegd. De Heer Jezus heeft door zijn werk aan het kruis onnoemelijk veel meer verworven dan Adam verloren had. Vandaar dat het veel verder gaat dan het woordje terug. Alsof de mens heilig en rechtvaardig was en toen niet meer en het einde is niet weer wel. Alsof we dan weer terug zijn bij af. Alsof de hele geschiedenis een cirkel is zodat we terugkrijgen wat we verloren hebben. Ja, we krijgen terug wat we verloren hebben, maar ook onnoemelijk veel meer. Gerechtigheid en leven zoals wij dat ontvangen gaat onnoemelijk ver uit boven dat wat Adam bezeten heeft en ook bij de zondeval verloren heeft. Maar ik ga u daar niet verder over lastig vallen. We komen bij de laatste vragen. Wie is deze middelaar? De onderwijzer kijkt de kinderen op catechisatie aan. Wie denken jullie nu dat dat zal zijn? Die ene die waarachtig God is. En die mens geworden is en als mens in deze wereld gekomen is. Het doet me altijd pijn als er weer mensen zijn die Jezus vergelijken met Mohammed of met Socrates of met Boeddha of wat dan ook. Grote figuren uit de mensheidsgeschiedenis. Alsof Jezus daarmee te vergelijken valt. Alsof hij niet meer is dan een grote godsdienstleraar of godsdienststichter. God, de Zoon die mens geworden is. Er zal ook nooit een moslim beweren dat Mohammed voor hem gestorven is. Of een boeddhist dat Boeddha voor hem gestorven is. Ze kunnen ons proberen te vertellen hoe we het eeuwige leven kunnen verwerven. En A is het de vraag of ze de goede weg wijzen. En B, als we die weg gaan, of we er dan komen. Jezus daalt tot ons neer. Daar gaat Kerstmis over. Kerstmis gaat niet over een kindje in de kribbe. Ja, ook. Het gaat over dit grote dat God mens wordt. Misschien nog wel groter dan Pasen, waar een dode weer levend wordt. Misschien is het nog groter dat God mens wordt. God geopenbaard in het vlees, 2 Timotheus 3. Het woord is vlees geworden. Niet heeft vlees en bloed aangenomen, dat is ook waar, staat in Hebreeën 2. Maar in Johannes 1 vers 14, het woord is vlees geworden. Dat wil zeggen, vanaf zijn vleeswording is zijn mensheid even nauw verbonden met zijn godheid. Als zijn godheid van eeuwigheid al was. Ik bedoel te zeggen dat de Heer Jezus vanaf nu tot in eeuwigheid mens blijft. En ik merk steeds dat veel protestanten dat ook niet doorhebben. Ze zitten nog steeds met Chalcedon te tobben. In de protestantse leer is het altijd correct gezegd, maar dat wil niet altijd zeggen dat het tot de mensen doordringt. Die denken echt dat toen de Heer Jezus weer terugkeerde tot God, dat hij toen zijn mensheid weer afgelegd heeft. Terwijl we notabene lezen in Kolosse 2 dat in hem de ganse volheid van de Godheid lichamelijk woont. Tegenwoordige tijd. Hij is daar met een verheerlijk lichaam als mens. Hoe komt hij straks terug met de wolken des hemels als de Zoon des mensen? Het feit dat de Heer Jezus mens geworden is, betekent niet dat hij zijn godheid heeft afgelegd. Ook dat hoor je verkondigen, want we tobben nog steeds met Chalcedon. Hij heeft nooit zijn godheid afgelegd, ook niet op aarde. Maar hij heeft zijn mensheid aangenomen om die ook nooit meer af te leggen. Vanaf zijn vleeswording is hij tot in der eeuwigheid waarachtig God en waarachtig mens. Als hij zijn mens zijn zomaar weer kon afleggen, zou hij nooit waarachtig mens geworden zijn. Tot in de eeuwigheid. Onze Heer Jezus Christus. Nou is weer duidelijk dat de gelovigen spreken. Nou is er geen aarzeling meer over welke wij en over welke ons gaat het. Hier zegt het gelovige antwoorder. Onze Heer Jezus Christus. En hier wordt rechtstreeks uit 1 Korintiërs 1 vers 30 geciteerd. Die ons door God geworden is. Voor God geworden is. Wijsheid, gerechtigheid, heiligheid, verlossing. Hij is het als het ware in eigen persoon. Hij heiligt ons niet alleen, hij is voor ons de heiliging. Hij rechtvaardigt ons niet alleen, hij is voor ons gerechtigheid. Hij wijst ons niet alleen de weg, hij is onze wijsheid. Hij verlost ons niet alleen, hij is onze verlossing. Het is alles in zijn persoon begrepen en tot in de eeuwigheid ook nooit meer van zijn persoon los te maken. Hij is dit voor ons geworden. En tenslotte, hoe weten we dat allemaal? Door het evangelie. Je wordt even op het verkeerde been gezet, want je denkt bij het evangelie aan het Nieuwe Testament. Nee, en dan blijkt het over het Oude Testament te gaan. Want het evangelie begint in Genesis 3. We noemen dat ook wel eens het proto-evangelium, dat betekent het eerste evangelie. We noemen het ook wel de moederbelofte. Eigenlijk is het nog niet een echt evangelie. Hoogstens indirect, maar wel een aankondiging dat Christus uiteindelijk de duivel zal overwinnen. En daarin zit indirect toch het evangelie verborgen.
De macht die de duivel verworven heeft over de mens, die zal een keer verbroken worden. Daar begint het al. God heeft het al in het open paradijs geopenbaard. En daarna door de heilige aartsvaders. Alles vind je al in Genesis. Alle grote waarheden van de Bijbel zijn in de kiem in Genesis al te vinden. Dat is echt de basis voor de hele schrift. Want daar heeft God het al gezegd. Juist na het offer van Isaac zegt God voor het eerst in Genesis 22... In uw zaad zullen alle volken van de aarde gezegend worden. En dan zegt Galaten 3, wie is dat? Dat zaad van Abraham, dat is bereid, dat is Christus. Zodra dat offer van Isaac geweest is, zegt God, in jouw zaad, in jouw nakomelingschap, in jouw zoon, die grote zoon van Abraham, zullen de volken gezegend worden. En een andere aartsvader, Jacob, heeft het uitgesproken. Hoe die silo voortkomt uit het geslacht van Juda. En tot zegen zal zijn voor alle volken. In eerste plaats voor het volk Israël. En dan al die profeten die het ons verkondigd hebben. Die allemaal vooruitgewezen hebben. Niet alleen maar naar de verlossing. Dat vind je eigenlijk niet eens zo vaak. Behalve Jesaja 53 en enkele profetische psalmen. Gaat het eigenlijk veel meer over het koninkrijk Gods. Het evangelie vanaf Genesis... Zelfs die moederbelofte gaat over het koninkrijk Gods. Eens wordt de duivel verslagen en keert de macht terug tot de mens. In de persoon van Christus. Maar om dat koninkrijk Gods te verwerkelijken, is uiteindelijk het ene ware offer nodig. En elk offer, zegt de catechismus hier van het Oude Testament, elk offer is al een heenwijzing, zoals de Hebreeënbrief het uitlegt, van het grote offer van de Heer Jezus. Verder gaat het nog helemaal niet over die offers, het komt allemaal later. Het eindigt met deze klaroenstoot. Na al die voorafschaduwing, na al die beloften, na al die profetieën, heeft God tenslotte zijn enig geboren zoon geschonken. Hier is het niet eerstgeborene, zoals ik straks zei, dat betekent rangorde. Enig geboren is een heel ander woord. Lijkt in het Grieks veel minder op elkaar dan in het Nederlands. De enige geborene is de unieke zoon. Zoals God het al zei tegen Abraham, neem toch uw zoon, uw enige. Hij is volstrekt uniek. Er is er geen zoals hij. God heeft zijn zoon in deze wereld gezonden, in de volheid des tijds. Geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Met het grote doel dat de Heilige Geest in onze harten zou worden uitgestort. Galaten 4, vers 4 tot 6. Je ziet, elke keer moet je op de dingen vooruit lopen. Maar in de catechismus zijn we nog niet zo ver. Maar er moet ook nog iets overblijven voor de volgende keer. God zegene zijn woord.